Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug na een hopelijk een mooie zomervakantie voor iedereen. Ik heb hier aan de lijn Sjoerd Brugink, huisarts. Hoi Sjoerd.
Hi Marco.
En ik ben zelf Marco Krukering, ook huisarts. We zullen vandaag weer de nieuwsitems voor september 2024 gaan bespreken. We hebben een aantal mooie items. Ben je helemaal fris teruggekomen van vakantie?
Ja, ik ben net terug, joh. Gisteren terug. En vandaag gelijk 6-7 artikelen te lezen.
Ja. Ja, meteen vuur aan de schenen.
Ja, lekker. Gewoon weer, zo hoort het.
Ik ben zelf alweer 2 weken aan de slag, maar de halve Born is nog op vakantie, dus het valt mee in de praktijk.
Ja.
Vandaag gaan we het hebben over diabetes, over cardiovasculair risico, over diclofenac, over artrose, over statines en over ChatGPT.
Leuk.
Dus laten we maar van start gaan. In de 20e eeuw is de prevalentie en incidentie van diabetes 2 in Nederland is sterk toegenomen, zoals we allemaal wel weten. En de onderzoekers die hebben nu gekeken met het Diamond cohort onderzoek of de stijging en prevalentie van diabetes zich heeft doorgezet tussen 2004 en 2020. Daar hebben ze gekeken naar geanonimiseerde huisartsendossiers van 3,2 miljoen patiënten. Nou, dat is denk ik wel representatief. Nou, eigenlijk heel simpel zagen ze daar een toename van de prevalentie van diabetes 2 van, bij mannen van 2,3 in 2004 naar 6,3 in 2020, dus een forse stijging. En bij vrouwen was dat ook het geval, iets minder groot, van 2,3 in 2004 naar 5,3 in 2020. Vond met name onder de ouderen plaats, zoals je zou verwachten. Wat dan wel mooi is, dus de prevalentie is toegenomen. Gelukkig daalt die incidentie na 2010. Dus er krijgen minder mensen. Het aantal mensen dat diabetes heeft is nog steeds hoog, maar mensen dat diabetes erbij krijgt, dat daalt naar 2010. Ze denken zelf dat de toegenomen prevalentie, dus hoeveel mensen het hebben, het gevolg is van de verbeterde levensverwachting, dat het stagneren van de incidentie, dat komt met de gezondere leefstijl van Nederlanders. Nou ja, of we hebben iedereen die diabetes heeft, hebben er inmiddels al wel tussenuit gepikt, toch?
Ja, eigenlijk goed nieuws dus, want ja, er zijn steeds meer mensen die het hebben, omdat ze blijven leven. Maar er zijn steeds minder mensen die het nieuw krijgen. Het aantal nieuwe gevallen, de incidentie, die gaat omlaag.
Dus dat correleert ook wel mooi met dat vond ik zelf nieuwsitem van al een paar jaar geleden, uit 2014, dat het overgewicht niet verder toeneemt. Dus we denken altijd aan Amerikaanse toestanden. Ik ben blij dat we daar De lijn hebben gebroken en dat in ieder geval dat het niet erger wordt. Het is nog steeds niet waar we moeten zijn, maar dat is toch wel goed. En nou, dit onderzoek correleert daar wel enigszins mee.
Ja, dit is in lijn daarmee. Ja.
Ja.
Ja, en ook gelijk een lesje verschil prevalentie incidentie uit jaar 1 geneeskundeopleiding. Dan moet je toch weer eventjes terug.
Ja, precies. Nou, en het feit dat de incidentie niet verder toeneemt, dat zien zij als een opsteken voor de Nederlandse gezondheidszorg en voor de huisartsenzorg. En ik denk dat bij andere opstekers dat de prevalentie ook een opsteker is, want dat betekent dat wij ze redelijk in leven houden, ondanks hun ziekte.
Helemaal goed. Tweede item.
Tweede item.
Cardiovasculair risico verschilt per kankersoort. Mm-hmm. Want kankerpatiënten hebben na een succesvolle behandeling een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dat weten we natuurlijk. En nu uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het risico sterk verschilt per kankersoort. Want kankerpatiënten hebben in vergelijking met de algemene populatie 2 tot 6 keer hoger risico op hart- en vaatziekten. Zeker in het eerste jaar na het stellen van de diagnose. Mm-hmm. Dan dit onderzoek is een retrospectief cohortonderzoek en die beschrijft op basis van de routinezorgdata van ruim 800.000 patiënten, wel tussen de 18 en 65 jaar. Dus vrij jong cohort. Met 9 verschillende soorten kanker, de cumulatieve incidentie van hart- en vaatziekten. Dat is dan hartinfarct, beroerte, instabiele angina pectoris of hartfalen. Over een periode van 4 jaar. Nou, de resultaten zijn dat het onderzoek vooral laat zien dat patiënten behandeld voor longkanker, multiple myeloom en leukemie een sterk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Onafhankelijk van de risicofactoren die ze hebben. Dus als een getal om dan te noemen, ruim een kwart van de longkankerpatiënten ontwikkelde een hart- en vaatziekte binnen 4 jaar na behandeling. Wel veel hoor, een kwart na 4 jaar na de behandeling. Terwijl dit voor borstkanker 11% was.
Hey, maar dat betekent toch dat onafhankelijk cardiovasculair, dus als je rookt, hebben ze daarvoor gecorrigeerd, neem ik aan.
Klopt, ja.
Dus het hebben van de kanker of de behandeling van kanker, dat zijn toch wel risicofactoren. Niet omdat het samenhangt met bepaalde leefstijlgedrag. Dat hebben ze voor zoveel mogelijk proberen te corrigeren.
Ja, in het statistische model wat ze dan gebruiken, corrigeren ze voor die baseline factoren. Dus alle belangrijke risicofactoren zitten daar dan ook in. En die hebben ze er dan uitgehaald. Klopt.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Ja, wat wel een beperking is van dit onderzoek is dat het gebaseerd is op Amerikaanse routinezorgdata en daardoor niet geheel te extrapoleren valt naar de Nederlandse huisartsenzorg. En daarnaast is in het onderzoek geen rekening gehouden met het kankerstadium en de behandeling, wat een risico-inschatting voor een individuele patiënt dus lastiger maakt. Ja, als ik dan denk van wat heb ik hier nou aan in de praktijk, hè, dan kijk je toch gauw naar de NAG-standaard die we hebben. De huidige standaard CVRM adviseert optimalisatie van het cardiovasculaire risicoprofiel te overwegen bij patiënten met een oncologische voorgeschiedenis. Mm-hmm. Dat is wat daarover in staat. En dan dit huidige onderzoek, dat illustreert het belang om de risicofactoren voor hart- en vaatziekten actief in de gaten te houden en cardiovasculaire preventiedoelen bij kankeroverlevers strikter na te leven. Vooral bij degenen die behandeld zijn voor longkanker, myeloom en leukemie dus.
Ja, klinkt wel logisch. Toch is dat niet helemaal... Is dat standaard practice? Nou,
ik weet. Nee, ik weet niet hoe jij, maar in de praktijk hebben wij niet een standaard cardiovasculair risicoprofiel voor iedereen die kanker heeft gehad. Nee,
terwijl je iets meer dan 2 keer verhoogt voor een aantal kankers, dat is toch wel significant. dat is zeker significant.
Nou, om rekening mee te houden, dat is wel een eye-opener voor mij, ja. Door naar de volgende, ja.
Dat gaat over diclofenac, dat het meest schadelijke pijnstiller is voor het milieu. Dat is wel een grappig onderzoek van het RIVM, dus something completely different. Dat gaat erover dat een onderzoek dat medicijnresten, die komen naar inname of naar toediening op de huid, die komen uiteindelijk natuurlijk in het oppervlaktewater terecht en kan daarbij negatieve effecten op het milieu hebben. Maar we weten eigenlijk nooit zo goed hoeveel milieuschade dat oplevert. En daarom heeft het RIVM de effecten van 5 vrij verkrijgbare pijnstillers onderzocht. Gekeken naar hoeveel dat in het watermilieu terechtkomt. Het gaat om paracetamol, acetylsalicylzuur, naproxen, ibuprofen en diclofenac. En hoeveel kilo denk jij dat wij aan paracetamol in Nederland jaarlijks kopen? Je mag er 100 kilo na zitten.
Een factor, mag er factor 100 na zitten?
je mag er een factor.
Ik denk heel veel. Ik denk wel een paar ton.
1.126.000 kilo.
Nou, daar zit, veel, ik er toch minder dan een factor 10 naast.
Nee, je zat aardig in de, richting. De rest is absoluut minder, hoor. Dus het is wel paracetamol, dus daar moet je niet onder komen, laat maar zeggen. De paracetamol is dan weer niet zo het probleem voor het rioolwater. Want ze keken dan naar welke concentratie dat voorkwam. En daar kwamen ze eigenlijk achter dat naproxen, ibuprofen, diclofenac, dat die zoveel voorkomen dat het risico's voor het watermilieu met zich meebrengt. En het vaakste daarvan was diclofenac. Diclofenac natuurlijk ook als gel, de EMU-gel, het verkrijgbaar is. Heel weinig wordt in de huid opgenomen. En de rest, dat spoel je gewoon bij de volgende wasbeurt er weer af. En dan komt het ook in het rioolwater terecht.
Ja,
wel grappig. Ik heb nou even nagegeven, maar het is een technisch verhaal. Het is wel grappig, er zit een heel ander systeem achter. Dus ik vond het moeilijk op waarde te schatten, want ik dacht, 5 plekken, is dat dan veel, weinig? Of wat zegt dat dan? Dat noemen ze zelf wel, dat het wel 5 wel wat beperkt is. Nou, en daarvan zeggen ze, als je dan toch, als je vanuit een milieuwaterperspectief moet kiezen, en je hebt de keuze uit de verschillende pijnstillers, dan hebben paracetamol en acetylsalicylzuur de voorkeur. Je zou ook nog voor kunnen kiezen om niet, let erop dat je niet gebruikte medicatie inlevert. En ja, dat vond ik zelf niet zo'n heel... Ja, denk ja, wie gaat dat nou doen? De teveel aangebrachte diclofenac gel niet af te spoelen, maar met papier weg te vegen.
Want dan komt het in de prullenbak.
Ja. Ik weet niet waar dat... Ja,
en dan wordt het verbrand. Ik zit te denken, ja, dan wordt het verbrand en dan is het niet in het oppervlaktewater. Ja.
Ah. Ja, nou ja, je kunt ook proberen terug in de tube te duwen of zo.
Ja. Nou ja, ik heb dat onderzoek ook even. Het is natuurlijk een heel lijvig onderzoek. Maar ik vond het wel heerlijk om te lezen. Een keertje wat anders dan de routine geneeskundeonderzoeken. Hè. Dit is echt een onderzoek wat je nooit leest. Maar er zitten zoveel onzekerheden in. Dat ik dan met die berekeningen al van niet helemaal kan volgen. En dan denk ik, dat weet je toch helemaal niet. En als je dan een aantal getallen die je niet zo zeker weet bij elkaar gebruikt, dan wordt het wel heel onzeker, heb ik dan het gevoel, als je zo'n artikel leest. Had jij dat ook?
Ja, ik ben na dat lijvige rapport ben ik het alweer opgehouden. Een ontzettend nerd als je gaat vertellen dat jij ze hebt gesmuld van een lijvig rapport waar je heel veel onzekerheid in terugkwam.
Nou, ik heb gesmuld van het doorskippen ervan, ja.
De academische uitdaging.
Ja. Maar goed, dan, dus als je het niet kan doorgronden met ons blijkbaar lekenbrein, dan moet je toch maar vertrouwen op de RIVM-instantie, denk ik dan, en hun aanbevelingen meenemen.
Ja, ik vertrouw altijd op de RIVM, vooral in COVID-tijd.
Ja, dus wat is dan de take-home message volgens de RIVM?
Niet te veel, als je kan, geen diclofenac gebruiken. Maar dat is heel kort door de bocht. Wat ze hebben gemeten. En ze zeggen ook wel in het artikel van natuurlijk zijn er heel veel redenen waarom je voor een bepaald medicijn kiest. Dus, maar op basis van dit onderzoek zou je daar wat terughoudend in moeten zijn.
Ja. Huisartsen wijken structureel af van de NAG-standaard bij knieartrose. Mm-hmm. Rotterdamse onderzoekers concluderen dat bestaande richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van knieartrose matig worden opgevolgd in de huisartsenpraktijk. Huisartsen geven weinig zelfzorgadvies en verwijzen vaak voor een röntgenfoto. Herkenbaar?
Redelijk, ja.
Precies, dat is altijd een overweging hè, wat je doet. Inderdaad, veel dingen spelen daarin een rol. In ieder geval dit retrospectieve cohortonderzoek naar de aanpak van knieartrose gebruikten de onderzoekers data uit de Rotterdamse huisartsen-database, de IPCI. En dat is een hele grote database. En zij selecteerden willekeurig 750 patiënten uit een groep van ruim 22.000 patiënten van 30 jaar of ouder met een eerste diagnose knieartrose tussen 2011 en 2019. Hiervan voldeden 503 patiënten, gemiddeld 64 jaar oud, 60% vrouw, aan de inclusiecriteria. Dus dat is dan een diagnose knieartrose en minimaal één contactmoment voor knieklachten in de 6 maanden voor de diagnose. Tot zover. Het hoofdresultaat is dat de meest geregistreerde actie van huisartsen was verwijzing voor beeldvorming in 69% van de gevallen. Gevolgd door verwijzing naar de tweede lijn, 56% van de gevallen. Medicatievoorschrift of advies, 48% van de gevallen. Verwijzing naar een fysiotherapeut, 30% van de gevallen. Advies over zelfzorg en sporten, 29% van de gevallen en advies over gewichtsverlies, maar 1% van de gevallen. Dus dat telt niet op naar 100. Hè? Je kon meerdere therapieën voor meerdere behandelingen kiezen uiteraard als huisarts. Ja, patiënten die een bijresultaat is dan patiënten die een verwijzing kregen voor beeldvorming werden minder frequent verwezen naar de tweede lijn dan patiënten zonder eerdere beeldvorming. Mm-hmm. Ja, dus concluderend blijken huisartsen röntgendiagnostiek regelmatig in te zetten bij knieartrose, ondanks dat dit in de NAG-standaard niet-traumatische knieklachten niet geadviseerd wordt. Hmm. De relatie tussen afwijking op een röntgenfoto en de klachten is vaak namelijk onduidelijk. Ja. Dus de onderzoekers adviseren te starten met beweegadviezen en gewichtsvermindering. En om het gebruik van beeldvorming te verminderen, lijkt het raadzaam dat huisartsen vaardig worden in het stellen van de diagnose zonder foto, zeggen dan de onderzoekers. Bovendien vinden ze het belangrijk dat huisartsen het beperkte nut van beeldvorming uitleggen aan de patiënten.
Ik kijk een beetje naar de leeftijd van de patiënt. Denk ik, nou eigenlijk wil ik het nog kijken of ik het een paar jaar kan uitzingen. En dan gewoon ook wel even wat tijd kopen om, nou weet je wat, doen we die foto. Een beetje onderhandelen. Dan doen we die foto. En dan, maar dan als dat eruit komt, dan gaan we ook eerst dit of dat proberen. Ik zag die prik in de bil, die doe ik nu sinds ik daar een podcast over heb opgenomen.
Oh ja.
Dus injecties.
En dat werkt, ja, ik doe hem gewoon goed. Intra-articulair, want die is ook vrij makkelijk in de knie.
Ja, maar als je in de bil is nog veel makkelijker. Dat deed ik ook altijd. Ja. Maar nou, je moet de podcast maar even naluisteren, Sjoerd.
En werkt het ja, voor je gevoel? Ja.
Voor mijn gevoel ook, maar voor de patiënten vooral. Ja, nee, die zijn er enthousiast over.
Ja.
Denk ik, N is 15 tot 20 of zo, een beetje in die orde. Hoor. Dus het zijn niet hele grote getallen, maar het is grappig hoe het reageert. Het is wel heel vaak gewoon de wens van de patiënt. Die wilt gewoon duidelijk hebben. En ik denk als je daar aan tegemoet komt, dan heb je ook een beetje credits. Dan denk je, nou, ik denk dat dat troos is. We kunnen voor zeker een foto maken. Maar nou, eigenlijk willen we wat terughoudend zijn met het meteen opereren. En kijken wat we er verder aan kunnen doen. Dan dat een beetje zo'n verhaal heb ik erbij eigenlijk.
Ja.
Maar dan maak je steeds te veel foto's.
Maar de vraag is of je, als je meer tijd en moeite investeert in uitleg, of je dan inderdaad dan toch meer patiënten die foto niet hoeft te maken.
Ja, ik denk het wel. Dan gaan we door naar de statines.
Let's go.
Dat gaat over de vergelijking tussen rovastatine en atorvastatine. En dat rovastatine niet beter is dan atorvastatine, maar wel vaker iets vaker diabetes en cataract geeft. We moeten het een beetje op een beetje in verhouding plaatsen. Die worden allebei vaak ingezet vanwege hun sterke cholesterolverlagende werking bij patiënten met een hoog of zeer hoog risico. Rovastatine is daarbij het sterkst. Maar is het dan ook beter? Dus als je meer cholesteroldaling krijgt, kom je dan ook beter uit de strijd. Een recente Zuid-Koreaanse studie laat dit niet zien, maar wel iets meer bijwerkingen. Hebben ze een factorieel gerandomiseerd onderzoek in 12 verschillende ziekenhuizen, dus dan hebben we het over ziekenhuizen, onder 4400 Zuid-Koreaanse patiënten die allemaal een coronaire hartziekte hadden. En hebben ze eerst gekeken naar primaire uitkomstmaten, gekeken naar sterfte, myocardinfarct, CVA of coronaire revascularisatie. En ook naar secundaire uitkomstmaten die vooral op veiligheid bijwerkingen betrekking hadden. Dus diabetes, ziekenhuisopname vanwege hartfalen, DVT of longembolie. En de vasculaire benadering, perifere arterieel lijden, aorta-interventiechirurgie, terminale nierfunctionalis, staken vanwege intolerantie, cataractchirurgie en laboratoriumafwijkingen. Dus een hele rits. Nou, daar komt altijd wel iets significant uit, denk ik dan. Na die 3 jaar had 8,7% in de rosuvastatine groep en 8,2% in de atorvastatine groep een event gehad. Dus dat was niet significant. Het interval loopt door 1. Was inderdaad LDL iets meer gedaald in de rosuvastatine groep, zoals je zou verwachten. En als secundaire uitkomstmaat kwam eruit dat de diabetes ook iets vaker voorkwam. 7,2% ten opzichte van 5,3%. Nou, dat was wel net significant. En net zoals cataractextracties, dus je krijgt er staar van. En dat was 2,5% ten opzichte van 1,5%. Andere uitkomstmaten waren niet verschillend. Zeggen ze, ja, er is een aantal bezwaren bij deze studie. Eigenlijk een beetje te kort om misschien met andere effecten die wel significant over tijd wel significant worden, om die nu te zien.
Ja, 3 jaar, dat is wel weinig, ja. Vind ik ook wel. Dus ja. Gevoelsmatig is het ook kort, ja.
Ja. Ook was de studie niet geblendeerd, dus je wist wat je kreeg. Nou, misschien alleen geblendeerd voor de mensen die cataract kregen. En verder waren een aantal metingen waren niet opgenomen in het studieprotocol. En het zijn Zuid-Koreaanse patiënten. Dus of die dan helemaal hetzelfde zijn als in Nederland, dat is natuurlijk ook maar de vraag.
Ja.
Ik vind het wel moeilijk om te plaatsen, want ik vind de uitkomsten vrij klein. En om nu te zeggen, deze studie laat zien dat je zoveel vaker diabetes of cataract krijgt, vind ik wat te groot. Maar het is wel goed om de effecten eens een keer naast elkaar te zetten.
Ja, nou, het belangrijkste is natuurlijk, de primaire uitkomstmaat is hetzelfde. Hè? Dus het is niet, ja. Het een is niet beter dan het ander. Dat neem ik vooral mee. En dan die bijwerking. Dan denk ik altijd van, ja, wat is dan het mechanisme? Wat is de reden dat rosuvastatine tot meer diabetes of cataract zou leiden? Ja, dan weet ik het niet zo goed. Nou ja, weet je dat? Of daar zeg maar in het stofje rosuvastatine zeg maar inderdaad theoretisch ook kan leiden tot meer bijwerkingen?
Nee, maar omgekeerd, het stofje cholesterol, als cholesterol zo slecht voor je, of je LDL-cholesterol zo super slecht voor je is, dat is het voor hart- en vaatziekten. Maar als het overal zo slecht voor was, dan hadden we het toch al lang uitgeëvolueerd uit ons lichaam. Dus er is een reden waarom we deze waardes hebben binnen bepaalde marges. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed is, maar evolutionair gezien moet je wel oppassen door dingen te veranderen die gewoon van nature in je lijf voorkomen. Ja. Anders loop je risico's. Nou ja, of je, ik had staden niet meteen uitgehaald, maar nou, op die manier zou ik er naar kijken.
Ja, ja. Nee, precies. Nee, het schijnt, de cholesterol heeft ook iets anti-inflammatoires, ja. Volgens mij, als werking. Ja. Van, kan dat er nog mee te maken? Maar goed, ik weet het niet. Ja.
Nee, wij zitten dus twee apen in een roestig horloge te kijken, Sjoerd. Ik vond de RVM-studie duidelijker.
Ja.
Nee. Zullen we als apen naar onze toekomstige opvolger, ChatGPT, zullen we het daarover hebben?
Ja, dan voel je je toch echt wel een aap inderdaad, als je de toekomst in kijkt door deze bril. Ja, het volgende artikel gaat over ChatGPT die medische vragen vaak correct beantwoordt. Mm-hmm. Want ChatGPT beantwoordt medische vragen in de meeste gevallen correct. Dat blijkt uit een Amsterdams onderzoek waarin geëvalueerd werd hoe nauwkeurig de aanbevelingen zijn van ChatGPT over veel voorkomende cardiale klachten. De onderzoekers denken op basis van hun resultaten dat AI potentie heeft om in de toekomst ingezet te worden in medische beslisvoering.
Ja.
De, denk ik dan, maar gevoelsmatig denk ik dat ook. Maar ja, daar staan we natuurlijk aan het begin van, om daar evidence voor te verzamelen. Dus dat vind ik het mooie hieraan. Dit is het begin om echt te laten zien van, hier kunnen we wat mee. Als ik het onderzoek dan bespreek, dan is er hoop dat AI in de toekomst taken in de zorg kan overnemen en ook de werkdruk zo kan verminderen. Hierbij is het uiteraard van belang dat de taken die door AI uitgevoerd worden van voldoende kwaliteit zijn. De onderzoekers exploreerden daarom hoe adequaat de antwoorden van ChatGPT zijn op medische vragen. Ze legden ChatGPT en dan twee verschillende versies. Een versie uit januari 23 en een versie uit september 23. 50 cardiologische quizvragen en 20 cardiologische casus uit de huisartsenpraktijk. En dan de resultaten zijn dan dat die versie uit januari het slechter deed dan de versie uit september. Dus in dat halve jaar is er alweer heel veel vooruitgang geboekt. Namelijk de januari versie beantwoordde 74 van de quizvragen en 50% van de casus gerelateerde vragen correct. En de versie uit september 23 deed het beter en wist al 92% van de quizvragen en 85% van de casus correct te beantwoorden.
Ik wou dat mijn iOS zo'n leercurve had.
Zo snel van een half jaar, ja.
Ja.
Nee, ik vrees dat dit wel veel harder gaat, ja.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dus die casusgerelateerde vragen waren moeilijker. Dat is ook wel intuïtief, voel je dat ook wel aan.
Beangstigend, hè?
Ja.
En mooi.
Precies, zowel hoopgevend als beangstigend, denk ik wel. Aan de ene kant hoopgevend, omdat je hier zoveel potentie in zit. Ja, je voelt wel aan dat AI op een gegeven moment dingen kan die een dokter niet kan. Aan de andere kant heb je er zo weinig grip op, hè? Dat is ook wat ik altijd lastig vind aan ChatGPT. Dus er is geen bronvermelding. Dus je weet nooit waar die informatie nou vandaan komt. En dat vind ik prettig aan bijvoorbeeld, hè, je hebt andere medische zoekprogramma's, bijvoorbeeld Evidence Hunt, hè, die gebruik ik wel eens. Ja. En dan zie je precies welke bronnen die aanhaalt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Ask NTVG, hè, dat is ook een heel mooi Nederlandse product, NTVG. Mm-hmm. Die zoekt in alle artikelen van het NTVG en die heeft ook een hele mooie bronvermelding. Dus dan zie je altijd het antwoord wat ik krijg, waar dat op gebaseerd is.
Maar als je dat langs de lat legt met hoe wij antwoord geven, 92% goed beantwoorden. Ik geef het de huisarts, de gemiddelde huisarts te doen.
Zeker, want het volledige artikel die heeft ook al die casus weergegeven. Hè? Gewoon een korte casus en dan het antwoord dat ChatGPT geeft. Nou, daar ben je van onder de indruk hoor. Van een goede DD erbij. Ja, ook de lat waar tegen het is gehouden was hoog. Dus echt een uitgebreid antwoord werd alleen maar goed geacht.
Ja, want dus de lat is niet, moet ChatGPT perfect zijn? Nee, dus moet ChatGPT beter zijn dan dat wij zijn? En ik denk dat die lat ligt wel een stukje lager. Nou, leuk. Wat nemen we mee? Wat neem jij mee, Sjoerd?
Ja, mooiste artikel is het kleinste artikel. En dat ja, het is misschien wel het simpelste artikel. En dat is die over ChatGPT. Dat is gewoon de toekomst, weet je. Dat is waar het meeste ontwikkeling in zit. En in de komende jaren ga je natuurlijk enorm veel AI onderzoeken tegenkomen. Die gaan bewijzen dat AI een meerwaarde heeft in ons vak.
Ja. En onze eigen positie daarin gaan bepalen. Ik vond het wel mooi dat je met schaakcomputers zijn ze natuurlijk al een stuk verder. Is dat je dat nou de schaakcomputer wint al 2-3 decennia lang van mensen. En weet je wat een schaakcomputer kan verslaan?
Nou,
een centaur. Dat is dus een combinatie van een schaakcomputer met een mens. Dus die combinatie die is nog weer sterker dan alleen een schaakcomputer, omdat dan maak je een soort van gebruik van allebei de unieke capaciteiten, de creativiteit van de mens en de rekencapaciteit van de schaakcomputer. Dus, misschien moeten wij meer centaurs worden als huisartsen.
Ja, dat moet toch een soort samenwerking komen. Ja. Cyborg, centaur cyborg bedoel je?
Ja. Dat moet ik altijd aan Arnold Schwarzenegger denken.
Ja.
Nou ja. Ja, het is dat of anders zijn we gedoemd als apen te eindigen.
Ja.
Nou ja, die lijken ook niet ongelukkig.
Ja. Het deed me nog denken aan dat boek inderdaad. Heb je dat gelezen van Harari? Ja. Je hebt zo'n boek en die heeft het hierover dat de toekomst is.
Ja. Nou, ik ga lekker slapen en morgen dient de toekomst zich vanzelf aan, denk ik.
Welterusten, man.
Welterusten. Welterusten, luisteraars. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!